Transition Town Radio, het programma over duurzaamheid, energieschaarste en klimaatverandering. Zo krachtig is de lokale gemeenschap.
Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Transition Town Radio, aflevering 129, jaargang 4 en mijn naam is Jan Schenk. Deze week gaat Angelique van Til in gesprek met Jan Rotmans. Jan Rotmans is professor Transitie en Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is de schrijver van het boek In het oog van de orkaan. Dit boek gaat over uiteenlopende transitieprocessen die zich in Nederland afspelen. Van de zorg tot de bouw en van energie tot voedsel. Verder in deze uitzending een gesprek met Willem Hoogendijk. Hij is een van de mensen die in 2008 betrokken was bij de oprichting van de Transition Towns in Nederland.
Luistert naar Transition Town Radio NL, het radioprogramma over duurzaamheid van onderop uit de samenleving. En aan de telefoon heb ik professor Jan Rotmans. Hij is professor in transitie en transitiemanagement en verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom Jan.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Je hebt net een nieuw boek uitgebracht, dat heet In het oog van de orkaan. Waar gaat dat over?
Nou, dat gaat over verschillende dingen, maar de titel verwijst eigenlijk naar de orkaan die door de samenleving raast. En aan de ene kant is dat het gevolg van de stapeling van crisis. zoals ik die beschrijf. En aan de andere kant de reactie daarop, de opkomende beweging van onderop. Van steeds meer mensen die gewoon zelf kiezen voor duurzaamheid en het zelf gaan organiseren. En die twee bewegingen samen, die zorgen ervoor dat het nog een behoorlijke tijd onrustig blijft.
Maar je zegt, eigenlijk zitten we midden in een tijd van transitie.
Ja, die transitie is al langere tijd gaande. Die kun je al terugvoeren naar de jaren 70, 80 van de vorige eeuw. Maar we zitten nu in een bijzondere tijd, een kantelperiode. En dat is een periode waarin heel veel dingen tegelijk veranderen. En ja, dan heb je chaos en instabiliteit. En als je dan doorbraken wil creëren, is dit eigenlijk wel de tijd daarvoor. Dan kun je met zeer effectieve interventies kun je een groot verschil maken.
Zoals wat voor interventies?
Nou, bijvoorbeeld als mensen massaal zelf duurzame energie gaan opwekken op lokale schaal. Dan heeft dat een enorm opschuddend effect in die energiewereld. Een voorbeeld is die zonnepanelenactie. Die echt heeft gezorgd voor een doorbraak. Er zijn nu tientallen van dit soort initiatieven. Maar ook de andere kant op. Hè. We hebben zeer effectieve actie gevoerd tegen die grote kolencentrales. En je ziet ook aan alle kanten dat, dat die eigenlijk niet meer renderen. Dus zowel aan de ene kant komt die schone energie steeds meer op. En aan de andere kant die, laat ik zeggen, vuile energie. Die wordt steeds discutabeler. Dus je ziet aan de ene kant afbraak van de bestaande wijze waarop we energie opwekken en verdelen. En aan de andere kant de opkomst van de schone energie. En in zo'n kantelperiode kan het heel snel veranderen.
En op wat voor vlakken zijn we nog meer in transitie? Is dat uitsluitend energie of is dat eigenlijk maatschappijbreed?
Ja, het is heel breed in de maatschappij. De meeste mensen die zien het nu opkomen voor energie. Maar zelf vind ik dat nog niet eens het spectaculairste voorbeeld. Kijk, ik heb ook in mijn boek beschreven heel veel sociale stelsels in ons land die voldoen niet meer aan de moderne eisen en wensen die wij als samenleving en als burgers hebben. En die zijn eigenlijk in verval geraakt. En in zo'n kantelperiode worden die systemen die in crisis zijn eigenlijk opgeschud. Dus je ziet het ook bij de zorg, je ziet het bij de sociale zekerheid, je ziet het in de bouwsector, je ziet het in de voedselsector. Je ziet het ook in het onderwijs. Dat is eigenlijk heel breed. En dat zorgt ook voor die onrust in de samenleving. Dat komt eigenlijk omdat ik ook in mijn boek beschrijf, er zijn een heleboel essentiële verbindingen kwijtgeraakt. In de zorg gaat het eigenlijk om de verbinding tussen degene die zorg wil en degene die zorg verleent. En alles wat daar tussenin staat, het zit eigenlijk in de weg. En we hebben hele complexe stelsels gebouwd om dat te organiseren. En eigenlijk, daarom noem ik het ook in mijn boek, moeten we terug naar vroeger, maar dat kan niet meer. Je wil vooruit, dus ik noem het ook vooruit naar vroeger. We moeten weer terug naar de essentie, maar wel op een moderne, innovatieve manier.
Sommige mensen zeggen.
Het fascinerende van dit tijdperk vind ik dat je dat dus op al die terreinen ziet. En dat al die terreinen ook daarmee worstelen. En dat de politiek eigenlijk niet het vermogen heeft om dat echt radicaal te veranderen. Maar dat die samenleving een schreeuwende behoefte heeft om het echt radicaal anders te doen.
Ja, als je ziet dat die transitie dus maatschappij breed gaat, zou je dan kunnen spreken van een paradigmaomslag?
Ja, ik heb in mijn boek gezegd, er zijn eigenlijk drie dingen tegelijk aan het veranderen. En dat is voor heel veel mensen veel, misschien wel te veel. Een paradigmaomslag, dus de dominante manier van denken, hè, zoals ik het noem, die is aan het veranderen. En dat zie je eigenlijk al in Nederland bij honderdduizenden, zo niet een paar miljoen mensen. Dus die oude manier van denken dat wij als mensen de aarde exploiteren en wij, zeg maar, lenen van de aarde, maar niet meer terugbetalen. Dat zie je nu kantelen. Hè? Dat we veel meer in samenwerking met die natuur, met de aarde, dat gaan doen. Dat wij niet alleen waarde ontlenen, maar ook waarde creëren. Dat we veel meer in kringlopen denken die we willen sluiten. Nou, die hele manier van denken van lineair naar cyclisch, die zie je op allerlei velden ontstaan. Dat is één. Maar je ziet ook als tweede dat er andere structuren ontstaan. Hè? Dus de oude instituties, die zijn aan het afbreken. En daar komen nieuwe voor in de plaats. We hebben een heel lange samenleving gehad die nogal hiërarchisch verticaal was georganiseerd. De oude zuilen en alles wat daar aan vasthing, het maatschappelijk middenveld. En dat zie je eigenlijk vergruizen momenteel. En daarvoor in de plaats komen heel veel nieuwe netwerken. En in de derde plaats zie je dat de manier waarop wij daar sturing aan geven, dat die ook aan het veranderen is. We zijn altijd gewend geweest om top-down te sturen. En je ziet dat dat niet meer werkt. Hè. Het vraagt nog om een nieuwe manier van sturen. Veel meer faciliterend. Veel meer dienstbaar aan die nieuwe instituties en dat nieuwe paradigma dan op de klassieke wijze. Er is ook niet meer één actor die dat kan doen, hè, zoals de overheid vroeger. Er zijn er veel meer en van onderop en van bovenaf moet echt samen gaan.
Ja, want jullie hebben net met een groep mensen een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, klopt dat?
Ja, we hebben in dit geval alleen gekeken naar energie. Omdat wij vonden dat het een onderbelicht thema is bij de verkiezingen en ook bij de formatie nu. Dus we hebben onder andere gepleit voor het versterken van die energiebeweging van onderop. Hè? Dus dat je echt veel makkelijker lokale schone energie kan opwekken. We hebben gepleit voor een minister van energie. We hebben gepleit voor het energie-neutraal maken, hè, van alle woningen in Nederland en alle gebouwen. We hebben gepleit voor fiscale vergroening. Dat ook het belastingsysteem veel groener wordt. Nou ja, ik weet dat dat effect heeft gehad. Daar wordt serieus naar gekeken. En ik verwacht ook wel wat van dit kabinet in wording. Dat ze serieuze stappen gaan nemen in die richting.
Maar zit duurzaamheid goed in het beleid? Of dat kan gewoon beter?
Nou, slechter kan eigenlijk niet. We zijn ooit heel hoopvol begonnen. In de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Toen liepen wij voorop als Nederland in Europa. We waren de eerste met milieubeleid. Daarna integraal milieubeleid. We gingen ook het belastingstelsel vergroenen. En daarna is het echt 20 jaar lang tot stilstand gekomen. En nu lopen we achteraan wat dat betreft. En dat kan niet, hè? Want Nederland is toch altijd een gidsland geweest. We zijn wel klein, maar we staan nog steeds in de top 10 hè, van de wereldeconomie. En men verwacht van ons ook een innovatieve rol. Het kan niet zo zijn dat wij daarbij achterblijven. Dat zou ook uitermate dom zijn, want dan blokkeert het ook de economische vooruitgang.
Ja, waarom denk je dat duurzaamheid zo moeilijk in het beleid naar voren komt?
Nou, dat zijn veel ouderwetse beelden hè, die nog rondzingen dat in tijden van crisis er geen plek is voor duurzaamheid omdat het geld kost hè, en duur is en dat het een luxe is. En terwijl wat je wereldwijd ziet is dat duurzaamheid komt in het hart van de economie terecht. Heel veel bedrijven hebben dat al door. Hè. Ik zeg wel eens, elk bedrijf wat niet in duurzaamheid investeert bestaat niet meer over 10 jaar. Het is gewoon een competitie-element geworden bij bedrijven. De bedrijven worden gedwongen hè, door de klanten om te investeren in duurzaamheid. De gebruikers en de burgers die willen schone producten en diensten. En dat zie je dus ook op macro-schaal. Er wordt geweldig veel geïnvesteerd in schone technologie, hè, in die groene economie. En Nederland loopt helaas achter nu. Wij staan ergens in de middenmoot. Dat is onverstandig, want dat betekent er ontstaat een nieuwe economische ordening en ook een machtsverschuiving. En als je als land wil meedoen, dan moet je daarin investeren. En als je dat niet doet, dan levert het minder innovatie op en minder werkgelegenheid. En dus ook minder economische structuurversterking.
Jij zegt, ze beginnen in het bedrijfsleven dit inmiddels te snappen. Waarom is dat? Is dat omdat materialen misschien ook schaars worden op de wereldmarkt?
Nou, dat heeft een paar redenen. Hè. Bedrijven zijn er al vroeg mee begonnen, maar dat was meer uit compensatie om ook iets goeds te doen voor de wereld. En dat was vaak ook een schaamlab hè, om bij te dragen aan een betere wereld. Maar inmiddels is dat helemaal veranderd. Ze zien de markt voor duurzame producten steeds groter worden. Dus het is vooral een financieel en economisch argument geworden. Men wil er gewoon in de toekomst zoveel mogelijk geld aan verdienen. En dat vind ik ook wel gerechtvaardigd. En men ziet die markt per jaar groter worden. Bovendien is er een steeds sterkere behoefte bij de consument hè, om bedrijven te dwingen om schone producten en diensten te leveren. En het is ook met het oog op de concurrentie. Want in elke branche, welke het ook is, of het nou energie is of chemie, of het is consumentenelektronica of wat dan ook, de richting is de duurzame richting. En dat betekent eigenlijk dat het geen luxe meer is. Het is een pure noodzaak voor bedrijven om te overleven. Doe je het niet, dan besta je niet meer in de toekomst.
En gaat dat nu op dit moment, want in het verleden was het inderdaad gewoon één zonnepaneeltje op het dak en wij doen ook wat aan milieu, maar denk je dat het nu echt ver genoeg gaat, zeg maar, die maatregelen die nu genomen worden?
Nou, je bedoelt door het kabinet, vanuit het beleid?
Nou, door het bedrijfsleven eigenlijk. Want je ziet ook nog dat bijvoorbeeld ondernemers of producenten, ik bedoel de manier waarop ze voedsel verpakken of de manier waarop ze hun ingrediënten krijgen, ik bedoel dat daar kan nog zoveel verbeterd worden. Dus daar moet flink wat gebeuren, zou ik zeggen.
Ja, maar kijk, 90% moeten we nog realiseren van die verduurzaming. Maar het boeiende aan dit soort processen is, het heeft nooit een eindpunt. Dus terwijl bedrijven aan het verduurzamen zijn, stelt de samenleving en de consumenten steeds hogere eisen. Wat we 10 jaar geleden nog duurzaam noemden, noemen we nu al lang niet duurzaam meer. Hè? Dus we gaan toe naar een samenleving waarin we eigenlijk geen afval meer willen hebben en helemaal geen grondstoffen willen verspillen, waarbij we voor producten zo weinig mogelijk grondstoffen willen gebruiken. Hè. Kijk, nu heeft Philips al een kredel-to-kredel stofzuiger en een kredel-to-kredel televisie. Nou, 10 jaar geleden namen we nog genoeg met een stofzuiger of televisie die minder geluid maakte en minder energieverspillend was. Tegenwoordig stellen we al de norm kredel-to-kredel. En nou kan je nagaan wat het over 10 jaar betekent.
Dus die transitie is eigenlijk in volle gang. Zoals je zegt, we zitten in de stilte voor de storm. Wanneer denk je dat, als er nog zoveel moet gebeuren, dat die transitie een beetje compleet is?
Ja, die is nooit compleet. Die is nooit afgerond. Tegelijkertijd, we hebben ook niet veel tijd. Hè? Want als je kijkt naar wat er op wereldschaal gebeurt, en als je, wat ik ook in mijn boek beschrijf, die crisis die er nog aankomen. Ik heb gezegd, deze financieel-economische crisis duurt nog wel tot 2020. Maar daarna krijgen we echt de ecologische crisis. Hè. We krijgen een crisis rondom grondstoffen, klimaat, energie. En dat betekent eigenlijk dat je dan toekomstbestendig moet zijn. Hè, als wereld en als land. En dat zijn we nog lang niet. En tegelijkertijd zeg ik, dat is een zegen, hè, die crisis. Want het dwingt ons om het echt fundamenteel anders te gaan doen. Om fundamenteel anders te gaan produceren en consumeren. Dus hoeveel pijn het ook gaat doen. Het is de enige weg om in te zien dat we echt naar die schone economie en groene samenleving moeten gaan. En dat zal ons ook op dat spoor zetten. Ja, maar tegelijkertijd zie je de urgentie van die crisis. Dat we, kijk, we hebben ook geen 50 jaar meer. Het moet ook echt sneller. En die crisis zullen ons dwingen om het zo snel mogelijk te doen.
Hoeveel tijd denk je dat we hebben?
Nou, ik heb me 10 jaar lang bezig gehouden met het klimaatprobleem. En ik ben daar ook op gepromoveerd. En ik ben toen al geschrokken van de snelheid van verandering. Maar al mijn voorspellingen waren eigenlijk aan de optimistische kant. Hè. Als ik nu 25 jaar terugkijk en ik kijk naar de projecties en ik kijk bijvoorbeeld hoe snel dat ijs op de Noordpool aan het smelten is. Waar ik nog dacht dat het 100 jaar zou duren, denken we nu dat het binnen 20 jaar kan gebeuren. En dat kan ongelofelijke ecologische consequenties hebben. En dan denk ik, nou, dan hebben we het niet veel langer dan nog 20, 25 jaar. Dan komen er veranderingen op ons af. Alleen al het effect hè, van het afsmelten van dat ijs op de Noordpool. Dat kan het klimaat over de hele wereld drastisch beïnvloeden. Het kan zelfs zorgen dat we hier een hele serie aan extreem koude winters krijgen. Maar elders kan het weer zorgen voor extreem warme perioden. En de gevolgen daarvan kunnen we niet overzien. Niet goed genoeg althans. En ja, de mensen die daar echt mee bezig zijn, die liggen daar wakker van. En ik vind het wel jammer dat dat onvoldoende uit de verf komt in de media. Dat die urgentie nog onvoldoende wordt benaderd. Dus we hebben veel minder lang dan ik destijds dacht.
Mondos et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes.
si noble vert.
Nuée de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne. Main tendue, genou fange. Ne prends pas garde à ma mise. Et sur leurs joues on frange. Jadis ici j'étais reine. Et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdent et cela t'étonne. Laïa laïa, rose trémière et joli cœur les soirs de première.
Comme si l'on pleuvait.
Nuée de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
La lune, mignonne, tout m'était dû. Par un revers de fortune, voilà que j'ai tout perdu. De mémoire d'un mot d'apôtre, qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant. Laïa laïa, mots doux et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour, plus que 10 doigts n'en saurait compter.
Comme si l'on pleuvait.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne. Ma jouvencelle, ma mignonne. La providence et la jeunesse ne durent jamais. Ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne. Ma jouvencelle, ma mignonne.
Comme si l'on pleuvait. Comme si l'on pleuvait.
Vroeg me af van wat drijft jou nou om een maatschappelijk gedreven wetenschapper te worden? Maar is dat je inzicht hebt in wat er aan de hand is in de wereld?
Ja, kijk, in die zin is het eenvoudig. Hoe meer je doorziet hoe complex het is, hoe bezorgder je bent. En helaas hebben weinig mensen inzicht in de samenhang, hè, tussen bijvoorbeeld de economische crisis en de ecologische crisis die er komen. Als mensen zich zouden realiseren wat er op hun afkomt, dan zouden ze daar wakker van liggen. En soms denk ik, het is maar beter dat de meeste mensen dat niet weten. Tegelijkertijd maak ik me daar echt zo'n grote zorgen over, terwijl ik toch bepaald geen doemdenker ben. Dat blijkt ook wel uit mijn boek. Ik blijf onveranderd optimistisch. Maar ik ben nu al 25 jaar bezig met het zoeken naar die samenhang tussen al die verschijnselen. En als ik zie hoe sterk die samenhang is en hoe groot de snelheid van verandering, dan denk ik, hoe is het mogelijk dat we daar zo weinig oog voor hebben?
Ja, bij Transition Town zijn we ook wel eens, dan denken we, hoe krijgen we nou zeg maar de grote massa in actie? Want ja, het groene denken, zeg maar, dat is een beetje voor een groepje mensen uit de samenleving.
Nou, dat is wel snel aan het veranderen. Dat is het voordeel als je langer meeloopt. Kijk, ik zei vorige week nog, 10 jaar geleden waren het 10.000 mensen. Die daar echt actief mee bezig waren. 5 jaar geleden 100.000 mensen, tegenwoordig toch een paar miljoen. die daar actief mee bezig zijn en die bijvoorbeeld een duurzame leefstijl nastreven. Alleen die mensen hebben vaak geen handelingsperspectief. Dus die weten vaak niet wat nou wel en niet duurzaam is. Er zijn nog steeds mensen die wel twee keer per week of twee keer per jaar naar Turkije vliegen. Maar bij wijze van spreken alles biologisch kopen en eten. Terwijl het effect van twee keer ver vliegen vele malen groter is dan het effect van biologisch voedsel. Dus de mensen zijn daar niet consistent in. En het is ook aan ons om ze het inzicht te geven wat ze nou wel en niet kunnen doen. Maar die groep die daar bewust mee bezig is en het ook duurzaam wil, die wordt echt per week groter. Ik heb dat zien veranderen in de afgelopen tientallen jaren. Dus dat is nu zo'n groep, schatting van 2,5 miljoen mensen. En die moeten we als het ware bedienen. En over 10 jaar is het misschien dan een groep van 4-5 miljoen mensen.
Dat is een gigantische stijging, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar er is heel lang gewerkt aan bewustwording, hè? Aan perceptieverandering. En de laatste stap is gedragsverandering. Dat is ook de moeilijkste stap, maar je ziet ook dat bedrijven als Philips en Unilever en DSM ook bewust werken aan die gedragsverandering bij de consumenten. Unilever zegt ook van ja, kijk, als wij onze productieketen willen verduurzamen, dan hangt dat voor een belangrijk deel af van de consument en zijn gedrag. En dus die zeggen ja, ik noem maar een voorbeeld, dan gaan wij een shampoo maken waarbij je niet meer hoeft te douchen. Want ja, als mensen elke dag langer dan 5 minuten douchen, dan heeft dat een enorme impact, hè, op het milieu. Dus ja, kun je ze dan door die nieuwe slimme producten ook verleiden om zich duurzamer te gaan gedragen? Nou ja, daar ligt de sleutel, hè, voor de komende 10 jaar. Die ligt in handen van consumenten en bedrijven. En vroeger lag die sleutel bij de overheid, dat is al lang niet meer zo. Maar die overheid moet het wel mogelijk maken, hè. Die moet dus wel slim gaan faciliteren. En nu komt het erop aan.
Ja, want jij zei net al van het terug naar vroeger, maar dat mensen willen natuurlijk het liefst handhaven de manier waarop ze nu leven. In toch wel een beetje luxe en kunnen autorijden en film kijken. Dus dat terug naar vroeger, dat klinkt niet echt aanlokkelijk.
Nou, ik heb ook gezegd vooruit naar vroeger, hè. Ik heb niet gezegd terug naar vroeger. Want terug naar vroeger kan niet. Maar je wil wel terug naar die essentie, hè. Dat we ook die verbindingen weer gaan helen, zoals ik in mijn boek beschrijf. Want er zijn heel veel verbindingen verbroken. Eigenlijk in die ingewikkelde systemen die we hebben gemaakt, is die mens eruit gefilterd en die mens moet weer centraal komen te staan in alles wat wij doen. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar voedsel, dan is de verbinding tussen de mens en het voedsel verbroken. Het wordt ergens grootschalig gemaakt, industrieel, hè, ver weg. En de liefde voor het voedsel moet weer terugkomen. Dat je weer beseft wat er op je bord ligt. En waar het vandaan komt, hoe het is gemaakt. En dat noem ik weer in verbinding komen met het voedsel. Nou, dat geldt voor energie ook, dat geldt voor de zorg ook, dat geldt voor de bouw. En daar moeten we dus naar terug, maar op een innovatieve manier. Vandaar vooruit naar vroeger. En als je kijkt naar de andere kant. Ik heb laatst een verhaal gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van toerisme. Als je kijkt naar de stijging de afgelopen 15 jaar alleen al, dan kan het niet zo zijn dat wij maar die wereld blijven rondvliegen. De schade die dat met zich meebrengt, hè, dus de invloed die het heeft op de natuur, het verlies aan biodiversiteit, de bijdrage aan klimaatverandering, is zo groot. Dan kun je twee kanten op redeneren. Of we gaan het in de prijs verwerken, maar dat betekent dat het vliegen 4 à 5 keer zo duur wordt voor mensen. Of we gaan zorgen dat mensen minder gaan vliegen. En misschien is het wel een combinatie van die twee. Maar we kunnen niet zeggen, we blijven zo doorgaan. En de schade die dat met zich meebrengt, die leggen we ergens bij de samenleving neer. En ergens gaan we dat een keer betalen. Maar wie dat betaalt en hoe, ja, dat schuiven we dan voor ons uit. Ja, dat was nou juist de oorzaak van die financieel-economische crisis. Geld uitgeven wat er niet was, hè, en maar eindeloos doorschuiven in de keten. Maar als je kijkt naar toerisme en met name de vliegindustrie daarachter, dat is onvoorstelbaar hoe snel dat nog steeds groeit. En ergens moeten we een keer die rekening gaan betalen. En het is niet ver meer weg dat die consumenten dat gaan betalen. Het is natuurlijk onbestaanbaar dat het goedkoper is om te vliegen van Amsterdam naar Barcelona dan dat je dat met de trein doet. Dat kan helemaal niet.
En dan ook om de mooie natuur te gaan bekijken ergens. dat je er zo van houdt.
Ja, bedoel, dat is toch waanzin. En ergens moeten we zeggen, nou dan gaan we het gewoon verhogen. Want als u vliegt, dan moeten we dat duurder maken. Want u moet zich realiseren dat u daarmee gewoon de wereld vervuilt.
Maar dan wordt het voor de rijken.
Ja, maar dan moet je het voor de rijken dan maar nog duurder maken dan voor de armen. Anders kunnen de minder draagkrachtige mensen helemaal niet meer vliegen. Tegelijkertijd moet er wel een diep geworteld besef zijn bij mensen. Dat ze dus bijdragen aan, ja, laat ik zeggen, de ecologische crisis van de toekomst. Het kan toch niet zo zijn dat wij 10 jaar lang hebben ingezet op die, hoe heette dat? Als je dan een product kocht, dan kon je als het ware gratis vliegtickets krijgen. Die air miles.
Ja.
Ja, hoe dom kun je zijn? Nou, dat is nu gelukkig wel grotendeels van de baan. Maar het wordt wel serieus de komende jaren. Daar kunnen we gewoon niet mee doorgaan. En daar moet iets gebeuren. Ik heb ook die grote vliegmaatschappijen daarop aangesproken. Ook de toeristenbranche. Er moet iets gebeuren. En ja, die zeggen dan, ja, het is moeilijk. Wij zitten ook in een crisis. Ja, dat hoor ik al heel lang. Maar dat is nou typisch iets waarvan ik zeg, dit kan en mag niet zo doorgaan.
En je had het net over het ontbreken van een handelingsperspectief voor de burger.
Ja.
Wat vind je van het Transition Town concept?
Nou, ik heb al eerder mijn steun daaraan betuigd. Ik heb van de week ook nog getwitterd, dat is van mij onderdeel, hè, die Transition Towns, van de beweging van onderop. Het is in die zin een soort van stille revolutie. Ik noem het wel eens een evolutionaire revolutie. Tegelijkertijd, ja, denk ik dat het nog een slag innovatiever kan. Ik denk, daar heb ik ook wel eens wat milde kritiek op geuit. Kijk, het moet een beetje uit die noties van vroeger. Hè. Mensen hebben vaak nog het idee dat zo'n duurzame beweging samenhangt met de oude waarden en met een geitenwolle sokkencultuur. En dat is al lang niet meer zo. Dus dan moeten wij ook laten zien dat het gewoon leuk is en spannend en innovatief, hè, en heel modern. Wat ik dan noem duurzaamheid 3.0. En daar hoort niet meer het kneuterige bij van vroeger. En ik zeg niet dat Transition Towns dat is. Maar we moeten oppassen dat we niet zoals vroeger met dat vingertje klaarstaan. En dat we dus de jongere generaties uitdagen om mee te gaan in die zoektocht naar duurzaamheid. Kijk, ik merk aan een heleboel jongeren, daar zit het eigenlijk al in het DNA. En die willen verleid worden om een spannende, leuke, hippe, coole, bijna sexy manier. Nou, laten we daar dan ook op inspelen. Dus we leven niet meer in het kaboutertijdperk. Hè? In mijn tijd was het natuurlijk iets voor, laat ik zeggen, de milieuelite. Met de geitenwolle sokken en de spijkerbroeken. Die vertelden mij allemaal wat ik wel en niet mocht doen. En tegenwoordig leven we in een andere tijd.
Het is nog, wel, het is nog wel iets van de Transition Town initiatieven die ik spreek. Die zeggen van, we zijn een clubje die heel gedreven is. Maar we vinden het moeilijk om mensen buiten ons bewuste clubje te bereiken. Dat lukt nog niet.
Ja, maar dan zeg ik, daar moeten we ook moeite voor doen. We moeten ons meer verplaatsen in de belevingswereld van die 2,5 miljoen mensen die eigenlijk staan te trappelen om duurzamer te leven. En kijk, je kan niet verwachten dat die mensen naar jouw clubje komen, maar je moet als clubje de handreiking doen naar die mensen. Ik heb veel geschreven over energiebesparing en verduurzaming van energie. Nou, wat blijkt? Vorig jaar is er een groot onderzoek geweest onder jongeren. Ja, hoe kun je dat nou hip en cool maken, energiebesparing? Want dat is een beetje een doodsthema. Nou, de jongeren hebben tientallen tips gegeven hoe je dat onderdeel kan laten uitmaken van hun belevingswereld. En dat ging op productniveau en dienstniveau tot en met het verwerken in allerlei soaps op televisie. En hoe je dat via sociale media kon verspreiden. Nou, dan denk ik, ja, dat biedt een heleboel handvaten. Voor hoe je dat kan, ja, onderdeel kan laten zijn van de belevingswereld van jongeren. Maar dan moet je het niet omdraaien vanuit je eigen belevingswereld en dan verwachten dat die jongeren naar je toe komen. Nee, kruip in de huid van. En de conclusie van die jongeren denktank was, Het is heel wel mogelijk om dat op een hippe manier zodanig te doen dat het heel veel jongeren aanspreekt. Maar dan moet je het niet op de ouderwetse manier doen. Hè? Van de gordijnen eerder dicht en de kachel een tandje lager. Jongeren houden ervan als dat op bijna ja, in de vorm van prijsvragen, wedstrijden, competitie wordt gedaan. Zodanig dat het spannend en uitdagend wordt.
Is dat onderzoek ergens op internet te belezen? Want ik weet dat veel energieprojecten wel met dit vraagstuk zitten. Van hoe bereik ik juist die jongeren?
Ja, ik kan jullie die verwijzing sturen. Dat was de jongeren tank. Die hebben elk jaar een thema. En ik dacht uit mijn hoofd, 2 jaar geleden was het thema energie en energiebesparing. En ik heb er ook naar verwezen in mijn rapporten van destijds. Dus ik kan jullie die link sturen en dan kunnen jullie dat op de website zetten.
Ja, heel graag. En ik vroeg me af wat een professor in transitie en transitiemanagement. Ik bedoel, leid je mensen ook op tot, ja, noem je dat? Student in transitie, transitiewerkers?
Ja, maar goed, dat doe ik in binnen- en buitenland. Ik geef meer dan 100 lezingen per jaar. En ik probeer zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken en mensen te overtuigen. Door ze te inspireren en te laten zien hoe uitdagend het kan zijn. Hè? Een groene samenleving en een groene economie. Ik leid ook studenten op, maar je kan het helaas nog niet studeren. Dus vorige week was ik bij een grote studentenmanifestatie in Utrecht. En die studenten pleiten ervoor om duurzaamheid echt integraal onderdeel van het hoger onderwijs te maken. Ik was die dag ook aanwezig bij bijeenkomsten op het gebied van lager en middelbaar onderwijs. Dus daar speelt het ook. Dus ik denk dat we wel heel hard moeten gaan werken aan het opnemen van duurzaamheid in allerlei vormen van onderwijs. Dat het integraal onderdeel wordt van eigenlijk alle vakken. Het heeft ook geen zin om er een extra vak van te maken. Maar als je bij wijze van spreken werktuigbouwkunde doet of elektrotechniek, dan hoort daar duurzaamheid gewoon bij. Als je bestuurskunde doet, hoort daar duurzaamheid bij. Als je bedrijfskunde doet, idem. Als je economie doet, dus wat je ook doet. Ik vind aan elk vak moet je een duurzame oriëntatie koppelen. En dat gebeurt nog te weinig. En, terwijl het zou toch in het DNA van elke student moeten zitten.
Een heel brede aanpak van de transitie.
Ja, dat is ook nodig. Hè? Want we leven wel in hele spannende tijden. En dat vind ik wel fascinerend. En ik zeg ook in mijn boek van iedere generatie claimt eigenlijk dat ze in een tijdperk van een verandering leeft. Maar ik zeg deze generatie kan claimen dat ze in een verandering van tijdperken leeft. Er verandert nu heel veel tegelijk. En dat heb je maar één keer in de 100, 200 jaar. En dat is maar goed ook, want het is een moment waarop de samenleving instabiel is. In chaos en dat kun je nooit te lang hebben. Tegelijkertijd, voor mij als transitiedenker, is dat natuurlijk een ultieme uitdaging. Zo'n instabiele, chaotische samenleving.
Nou, we zullen met z'n allen ons best gaan doen om die transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jouw lezingen?
Nou, ik heb een eigen website, www.janrotmans.nl. En daar staan heel veel lezingen op en daar staan ook alle projecten op waar ik bij betrokken ben. En daar staan ook heel veel schriftelijke bijdragen op in de vorm van publicaties. En de nieuwste Twitter bijdragen. Mensen kunnen mij ook volgen op Twitter als ze zoeken naar Jan Rotmans. Er is ook een website rondom mijn boek In het oog van de orkaan. Dus dat is www.nederlandintransitie.nl. En als je mij googelt, dan kom je vanzelf op allerlei dingen en manifestaties waar ik de komende weken en maanden ben. Dus er gebeurt zo ontzettend veel dat zelfs ik, hè, als een van de experts, als ik 1 maand wegga, dan loop ik al achter bij wijze van spreken. Dan is er al zoveel gebeurd dat ik het nauwelijks kan bijhalen. Dus dat is, ik hoop dat dat tot troost en inspiratie biedt voor mensen. Dus aan de ene kant is die urgentie wel heel hoog, maar aan de andere kant de snelheid van verandering is ook formidabel momenteel.
Nou, professor Jan Rotmans, ik vind het heel echt een eer dat je even met Transition Town Radio dat we je mochten bellen. En ik wil je danken voor dit gesprek en succes met met inspiratie en het versterken van de transitie.
Nou, graag gedaan en ik wens jullie ook heel veel succes. Ik zal het steunen voor zover ik kan. En ik vind het wel fantastisch hoe jullie bezig zijn en hoe jullie eigenlijk ook heel actief bijdragen aan die steeds sterker wordende beweging van onderop.
Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij erachteraan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Totdat hij verhuisde naar goed heb, nog één kaart van hem gehad. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje vloog.
Vorig jaar tijdens de transitieconferentie in Deventer sprak Angelique van Til met Willem Hoogendijk, een van de mensen die in 2008 betrokken was bij de oprichting van de Transition Towns in Nederland.
U wordt gezien als een van de, de stamvaders van de Transition Town beweging. U was helemaal betrokken bij de oprichting van de Transition Town beweging in Nederland, hè?
Ja, ik zat er, ja.
Hoe is dat gegaan?
Nou ja, dat was een heel enthousiasmerende groep. Met Marten Racing en Peter Pol en Paul zit er ook gaan bij. En ik heb toen een paar keer flink meegedraaid. Maar ben nu een beetje, moet ik zeggen, in de periferie. Maar nou ja, vandaag ben ik er dus weer en zo. En het leuke is, wij hadden ik ben al heel lang bezig. En in 1980 hadden we een plaat gemaakt van zeg maar Deventer anders. Of Zutphen anders. En er was in die stad was een boomgaard. En er was ook het plan om die boomgaard om te hakken voor een ringweg, om die te verbreden enzovoort. En toen kwam er, dat is een beetje een fantasieverhaal, maar het is ook mogelijk dat het geweest is. En die boomgaard zou omgehakt worden en dat die hele stad, links en rechts, ging zich inzetten voor behoud van de boomgaard. En tegen die verbreding van de ringweg enzovoort. En het leuke was, en daar kwam uit een hele groep die inderdaad van het een kwam het ander, helemaal wat nu Transition Towns voorstaat, ging ontwikkelen. En het leuke was, door het begin was zowel links als rechts mee. En dat is heel belangrijk, omdat ik zeg wel eens voor de grap, revolutie in Nederland maak je over rechts. Ja, dat moet je goed in je oren knopen. Die mensen moet je mee zien te krijgen. Middenstanders, je moet een begrip voor hun positie hebben. En niet meteen zeggen, u vervuilt, maar verdiep je nou maar in zo'n ondernemer. Die verbreding, dat zou heel mooi zijn als de transition groepen dat in hun plaatsen waar ze aan de gang gaan voor elkaar krijgen. Ze moeten ze dus ook zeg maar ideologie een beetje weghouden. Je moet handig manoeuvreren. Je moet je verdiepen in de mensen. Een van die mensen, sprekers, zei dat toch ook. Verdiep je in de ander. En dan kom je vooruit.
Maar u had dus in de jaren 80 eigenlijk al initiatieven die vergelijkbaar zijn met de Transition Town concept. En eigenlijk hadden jullie ook al een visie toen van hoe breng je een stad of een wijk eigenlijk helemaal naar een duurzaam.
Ja, maar wel vanuit toen in 1980 was het nog behoorlijk utopisch. Ik bedoel, het was meer een wenskaart, hè, met energie, andere landbouw, meer samen doen, beslissingen anders nemen en zo. Maar ik moet wel zeggen, er waren in de wereld ook in 1980 al een boel alternatieven. Maar dan moest je ook voor buiten de grens kijken. Niet alleen in Nederland. Nederland was natuurlijk een verwend rijk land. Maar daar waar het armer is, of waar klappen zijn geweest, nou, bekende voorbeeld van Cuba, hè, toen die niet meer de suiker kon ruilen met de olie, met Rusland. Toen kreeg je een explosie, hè, je kent de film, explosie van tuinbouw rond Havana en zo. Dus, en de arme zwarte vrouwen van de Bronx, de zwarte wijk in New York, die landbouwen op alle braakliggende terreinen, daar zijn ze aan het landbouwen, om maar het eind van de maand te halen en zo. En daar dus die alternatieven, dat sluit dus aan bij wat wij toen al hadden verzameld in 1980.
Waarom was het in 1980? Wat was er zo actueel? Waarom waren mensen zo maatschappelijk betrokken?
Nee, nou, kijk, 1970 zijn we begonnen met strohalm. En toen was mei 68 geweest. Toen waren we nog niet geboren. Maar dat waren die studentenrevoltes. 1 op de 5 studenten liep met de Marx-cahier onder. En moet je niet allergisch zijn. Moet je niet Marx associëren met Stalin en Mao en zulke vreselijke dingen, hoor. Begrijp me goed. Maar dat was wel iemand die het licht zette op het kapitaal als grote overheerser. En dat was de waarde van Marx. En hij had natuurlijk een programma van revolte. En die geest zat dus ook in strohalm. Dus als ik zeg 1980, dan kan je ook zeggen 1970. Er was echt veel meer beweging. En politieke bewustheid was veel groter toen nog. Het is niet voor niks, hè. D66 is toen opgericht enzovoort.
Ja, want u bent natuurlijk al dus sinds de jaren 80 betrokken bij burgerinitiatieven. Maar u zegt ook van, en terwijl sprekers hebben gezegd van maatschappelijke verandering, dat komt van onderop.
Ja.
U zegt, vergeet ook niet de politiek.
Ja, dat is dat wij dus heel goed aan de gang zijn en zo, op lokale niveau. Maar tegelijkertijd van dat de grote supertanker van de officiële economie, de grote beslissingen, de kapitaalstromen, onderschat dat niet, wat die de dienst uitmaken en blijven maken. Die financiële markten nu met die eurocrisis, wat doen de markten? Wat zijn allemaal extern geld waardoor wij ons ringeloeren. Het is te gek eigenlijk. Maar goed, hè, hoe heet die? De Jager, onze staatssecretaris. Die, s'ochtends kijken, wat hebben de financiële markten nou weer gedaan? Kopen ze dit, verkopen ze dat? Het is te gek voor woorden eigenlijk, als je erbij stilstaat. En daarom zeg ik van, wij zijn goed bezig op lokaal niveau, maar maak de mensen ook om je heen op een leuke manier politiek bewust van wat ik beschreef, van de overheersing van het kapitaal. En geef de mensen moed om dat we ja, misschien met ander stemgedrag, maar ook met beïnvloeding. Mensen weer politiseren heet dat dan. En tegelijkertijd goed milieu bewust maken, dat heet dan ecologiseren.
Dus ja, want die politici die willen natuurlijk wel weer verkozen worden. En gaan ze echt veel duurzame maatregelen treffen, dan worden ze misschien niet al te populair.
Nee, maar nee, zeker. Ja, dat is absoluut waar. Maar vergeet ook niet de invloed van de media. Hè? Jullie zijn nou een vriendelijk medium. Maar die anderen zijn allemaal onderhevig, ook om de economie, aan kijkcijfers en lezerscijfers enzovoort. De kwaliteitskranten die gaan steeds meer aandacht besteden aan de vermaakcultuur. Om maar overeind te blijven. Die nieuwe directeur van NRC die zegt ook van jongens, de mensen moeten meer suikerklontjes krijgen, want zo ligt het gewoon. Ze moeten meer plezier hebben. Nou, dus er is minder ruimte voor goede kritische stukken. Dat is heel zorgelijk.
So many times. Het is weer lente, dus maken bijna alle dieren een nest om de jongen in groot te laten worden. En wat doen wij mensen op dit gebied? Wij laten ons ringloren door de politieke banksters, of waren het nou banksterende politici? Ik weet het niet meer, maar in elk geval, bij ons ligt dat anders. Ik weet nog wel dat een groot aantal van mijn bekenden en vrienden hun koperen, is 12,5 jaar, verloving hebben gevierd. Ja, dat was zo in die tijd, want toen was samenwonen nog een zonde en absoluut ondenkbaar. Honderdduizenden hebben geleden onder een juk van woningnood dat was gecreëerd door de toenmalige politici van rechtse signatuur, zoals dat mooi heet, maar in werkelijkheid door de KVP en soortgenoten. Maar seks voor het huwelijk was niet toegestaan volgens hen. Toen vergeleken wij dat met iets wat je graag wilt, maar waar je voorlopig alleen maar naar mag kijken zonder beeld of geluid. En tegen die tijd dat het dan mag, hoeft het niet meer. Zelfs nu hebben we daar nog de naweeën van. Kijk naar het huizenbestand en de mensen die graag een woning zouden willen hebben. Door deze onbenullige en grove minachting van de bevolking werden er heel veel succesvolle relaties afgebroken, omdat de partners het niet meer uithielden. Dankzij het kokerdenken van de toenmalige politici en banksters, of wat is andersom, zitten we nu nog met de ellende. Wat een tekort jaagt de prijs omhoog en zorgt voor criminaliteit op dat gebied. Je wou toch niet beweren dat de trend van de huizenmarkt op een gezonde manier was gegaan, of wel? Ik krijg vaak het gevoel dat vriendjespolitiek meer wordt toegepast dan we ons realiseren. Zo gewoon is het blijkbaar geworden. Het zou geen gek idee zijn als de mensen de macht weer aan zich zouden trekken en de dames en heren banksters, politici uit de laan gestuurd werden. Geen puppies power, maar power to the people. Zoals Gaddafi had gedaan. En wat ons niet is verteld. Maar dat mag je niet zeggen, want dan breng je onze vorm van democratie in gevaar. Het is mij opgevallen dat alle leiders van landen die in de buurt kwamen en komen van echte democratie met een rebellenleger worden geconfronteerd. Wat daarbij tevens opvalt, is de uitstekende wijze waarop deze rebellenlegers zijn bewapend. Vaak met moderner en betere Amerikaanse en Europese wapens dan de regeringslegers. Om niet te zeggen voorzien van soms nog niet volledig uitgeprobeerde wapens. Hoezo hulp uit het buitenland? En hoe komen al die zogenaamde fotojournalisten aan die gruwelijke foto's? Niet van de regeringsleiders, maar van de rebellenlegers die voor het grootste deel bestaan uit huurlingen die... Ik mag niet zeggen dat ze misschien wel door de westerse machthebbers zijn ingehuurd. Nee, laat ik me maar houden aan mijn leuze, verbeter de wereld, maar begin met jezelf.
En daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzending. Een uitzending die mogelijk werd gemaakt dankzij de medewerking van Angelique van Til, Rob van Toor en mijn naam is Jan Schenk. Meer informatie over onze programma's is te vinden op www.transitiontownradio.nl. Hier kunt u ook een aantal oudere uitzendingen terugluisteren. De redactie is altijd op zoek naar interessante onderwerpen en nieuwtjes. Weet u wat? Mail dit dan gerust door naar redactie@transitiontownradio.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.